Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Als geld gratis is en je kan het uitgeven als water, zoals het kabinet van plan is. Ja, wie ziet er dan nog op toe dat elke euro dan ook efficiënt en effectief wordt uitgegeven?
Dit is Kwestie van Centen. Een podcast van de Financiële Telegraaf. Met Martin Visser en Herman Stam.
Hartelijk welkom allemaal. Helaas moet ik melden dat ik niet in de studio zit bij jou, Martin. We hebben dit al een keer gehad, maar dan in een andere volgorde, dat jij thuis zat in quarantaine. En nu zijn wij de klos met een jongste dochter die positief getest is.
Maar niet dus heel ziek, toch hoop ik?
Nee. Maar het is thuis zitten in afwachting van persconferenties of weer de regels worden aangepast of niet. Jij weet het altijd veel beter dan ik, Martin, hoeveel dagen ik weer de klos ben. Maar
ja, jij moet voorlopig nog maar wegblijven. Ja, ik denk nog een week of twee, schat ik zo in.
Maar goed, we kunnen elkaar zien en met elkaar praten en kunnen gelukkig weer aan de podcast deze week beginnen. En wat mij betreft kon het over niks anders gaan dan die CPB-doorrekeningen waar je veel over hebt gezegd deze week. Maar waar is uitgebreid bij stil gaan staan. Want eerder deed je al een beetje de voorspelling. Het is het vooruitschuifkabinet. Dat vond ik wel een mooi scrabblewoord. Ja. Maar dat kon het CPB wel beamen, geloof ik, deze week. Hè?
Ja, dus in die zin, ik was heel blij met die doorrekening. Want ja, vergeet even niet, we hebben al een maand een regeerakkoord. Op een manier, de formatie mocht een jaar duren ongeveer. Maar voor de doorrekening werd geen tijd genomen. Dus aanvankelijk was de bedoeling pas bij de voorjaarsnota met zo'n doorrekening te komen. De voorjaarsnota, die komt niet in het voorjaar, maar meestal pas in juni. Dat is een stuk van financiën in de hele begrotingscyclus. Onder druk van de Tweede Kamer is toch besloten om het planbureau eerder om een doorrekening te vragen. Heel goed dat het er is, een onafhankelijke beschouwing van het regeerakkoord op de financiële economische kant.
Dat was echt voor het eerst dat het zo gaat.
Ja, het is in het verleden wel eens een keer vaker voorgekomen dat er geen doorrekening was. Dat waren wel steeds heel specifieke omstandigheden. Maar ik zag eerlijk gezegd nu de aanleiding niet zo. Maar de coalitie wilde zo graag na alle gedoe van vorig jaar, in ieder geval ruim voor de kerst met iets komen. En wilde niet op een doorrekening wachten. Wat meestal niet zo gaat. Maar goed, het is er nu. En het bevestigt inderdaad, er zitten heel veel interessante dingen in. Maar het bevestigt wel het beeld wat we op basis van het regeerakkoord zelf ook al konden zien. Namelijk dat er heel veel wordt uitgegeven. Het is echt een uitgeefkabinet. En de lasten worden naar de toekomst doorgeschoven.
Ja, is dat dan ook nog, valt zoiets slecht bij het kabinet als dan die cijfers binnenkomen en voelt het dan als een soort tik op de vingers voor de hele groep vooraf al?
Nou, ik denk dat het volgende week een beetje moet blijken. Dan is het debat over de regeringsverklaring. Het is niet zo dat nu de afgelopen dagen ministers uitgebreid hebben gereageerd hierop. Daar wachten ze even op. Ze zagen het natuurlijk ook wel aankomen. Ze weten natuurlijk zelf welke regeerakkoord ze hebben gemaakt. Dus het kan voor hun ook geen verrassing zijn. Ja, en ze kiezen er voor, neem ik aan. Misschien gaat Rutte nog iets zeggen in deze dagen. Maar ik neem aan dat ze de echte verdedigingslinie zal natuurlijk wel heel duidelijk worden in dat debat in de Tweede Kamer. Waarbij het overigens de vraag is welke partijen dit nieuwe kabinet er nu op aan gaan vallen dat ze zoveel uitgeven. Want ja, dit is de begroting die hierbij hoort, of het financiële plan, heeft echt GroenLinks-achtige proporties. PvdA had in het verkiezingsprogramma nog een veel groter, een ambitieuzer pakket. Het is een soort optelsom van alle wensen bij elkaar. Het is aardig als je even op een rij zet hoeveel de vier coalitiepartijen in hun verkiezingsprogramma van plan waren om extra te gaan uitgeven in de komende 4 jaar. En meestal kom je dan in het midden uit in een regeerakkoord. Maar in dit geval is het niet het midden, maar een soort optelling van alle wensen. Ja, en dan kom je op een soort begroting of op een soort plan uit wat heel erg des linkse oppositie is. En ik ben heel benieuwd hoe je hier oppositie ook tegen gaat voeren als GroenLinks of PvdA of SP zijnde.
Maar dat heet eigenlijk dus gewoon iedereen tevreden houden. Je kijkt al die plannetjes, bekijk je in die plannen van de partijen. En nou, heel gek, dat tel je dan op. En dan kom je op iets van 26 miljard aan uitgaven die je kan gaan doen.
Ja, precies. En daarbij is nog niet eens alles gehonoreerd. Want het planbureau kijkt ook kritisch van, is het ook allemaal reëel? En is het wel haalbaar? Zijn alle plannen die erin staan ook voldoende onderbouwd? En dan resteert 26 miljard aan extra uitgaven voor de komende periode. Er zit nog, daar gaan we straks vast ook over hebben. Er zit nog wel meer in de pipeline voor ook de periode daarna. Dat zorgt overigens ook voor het doorschuiven van van de lasten naar de toekomst. En dan zie je dit is gebeuren. Ja, het is echt frappant hoe dat gegaan is. Het is de magie van Rutte 4. Dat, ja, ik noem het nog maar even hoor. De VVD was van plan 3,5 miljard uit te geven volgens het verkiezingsprogramma. CDA iets meer dan 8 miljard. D66 iets meer dan 10 miljard. En ChristenUnie ongeveer 16 miljard. Het waren dus al heel erg op uitgaven gerichte verkiezingsprogramma's. En het eigen regeerakkoord komt op 26 miljard. Dat gaat nog ver boven de plannen uit de verkiezingsprogramma's uit. Dus dat is niet een soort compromis. Maar dat is bijna een soort compromis met de linkse oppositie op voorhand. En ook wel begrijpelijk natuurlijk gezien de hele historie van de ontstaansgeschiedenis van dit kabinet. Dus ja, ze hopen, neem ik aan, steun te kopen in de linkse oppositie. Want ja, die plannen moeten wel gedragen worden. Al was het maar omdat er geen meerderheid in de Eerste Kamer is.
Ja, want op deze manier krijg je dus ook die meerderheid in de Eerste Kamer. Want je verwacht niet dat de PvdA en GroenLinks heel erg tegen zijn.
Dat is even afwachten natuurlijk. Maar in ieder geval niet op, die kunnen moeilijk zeggen, ja, je geeft te veel geld uit. Ik bedoel, dat zou een beetje gek zijn, want zij waren van plan zelf nog meer uit te geven. Ongetwijfeld gaat natuurlijk oppositie komen op onderdelen. En waar geef je het dan aan uit? En waarom staan er tegenover sommige uitgaven niet ook hogere belastingen? Linkse oppositie hogere belasting voor het bedrijfsleven in petto bijvoorbeeld. Dat wordt hier ook wel iets gedaan, maar veel minder dan bij die linkse programma's. Dus ongetwijfeld is hier natuurlijk ook kritiek op. Maar de grote lijn van dit wordt een kabinet waarin vooral heel veel uitgegeven wordt. Dat noemen ze zelf liever investeren, want dat klinkt wat lekkerder. Die grote lijn zal niet op kritiek komen te staan van links. Maar ik verwacht een partij als de SGP, die zal dit kabinet eraan herinneren dat hier nu een totaal andere financiële filosofie wordt gehanteerd dan de drie voorgaande kabinetten Rutte. En dat is toch wel echt opmerkelijk. Het is wel goed om, denk ik, dat heel expliciet te maken. Ik hoop dat dat gebeurt volgende week in dat debat. Hoe kan het dat we tot voor kort bij de vrekkige vier hoorden in Europa? Ja, en nu met de Franse slag gaan regeren. Dat is echt heel opmerkelijk. Dat is een enorme draai van de vier exact dezelfde partijen. Het lijkt me wel dat daar een goed verhaal voor moet komen.
Dan had je natuurlijk daarvoor in Europa, dan ging Hoekstra op pad, hè, als minister van Financiën. Als onderdeel van die vrekkige vier. Nu zit Sigrid Kaag op Financiën. Die zal dat misschien ook wel in Europa op die manier verdedigen. Van nou, het is nu eenmaal belangrijker om bijvoorbeeld in klimaat te investeren dan zuinig zijn op je centjes en de stadkist.
Ja, nee, dat zal ze zeggen. En dus in die zin blijft het Wopke Hoekstra ook bespaard dat hij met deze boodschap naar Europa moet. Want ik denk dat hij daar zal worden uitgelachen. Want het is heel wonderlijk. Want alle grond valt ook weg voor het berispen van zuidelijke lidstaten. Wat we als Nederland graag deden. Want in dit regeerakkoord worden de Europese begrotingsregels met voeten getreden. Dat is iets wat het CPB zelf ook constateert. Dat is opmerkelijk. Dat zit maar aan de kant van een doorlopend te groot begrotingstekort. Waarbij niet meer daarna gestreefd wordt om te proberen met economisch goede tijden de begroting in evenwicht te brengen. Wat wel gewoon een afspraak is in Europa. De staatsschuld tendeert niet naar 60% zoals zou moeten. Maar gaat op de langere termijn heel hard omhoog. Dus we kunnen geen enkel ander land meer aanspreken op het feit dat zij zich niet aan de regels houden. Want we doen het zelf straks ook niet meer.
Ja, maar hoe erg is het? Want we lenen heel goedkoop op dit moment.
Ja.
En we zijn nog steeds best een braaf jongetje in Europa. Want je hebt natuurlijk landen met veel hogere staatsschuld. Hoe erg is dat nou voor een economie? Dat je zegt, nou, gewoon eens even wat meer lenen om ook goed uit die coronacrisis te komen.
Ja, dan zeg je al iets. Goed uit de coronacrisis komen, dat is al een frame. Want de vraag is of we dit geld nodig hebben om uit de coronacrisis te komen. Kijk, dat er extra geld gaat bijvoorbeeld naar onderwijs, zoals al onder het vorige kabinet is gebeurd. Daarvan zou je nog kunnen zeggen dat je daarmee de leerachterstanden die zijn opgetreden probeert te bestrijden. Dus dan heeft het echt wel met de coronacrisis te maken. Dus denk ik heel veel schade geweest in de gezondheidszorg. Dat heeft ook te maken met goed uit de coronacrisis komen. Maar Ja, meestal zijn die dingen als sterker uit de crisis komen, zijn meestal totale bullshit. Dat gold voor de vorige crisis ook. Dat is natuurlijk de crisis gebruiken om je beleid te verkopen. We hebben in Nederland hebben een coronacrisis, maar waar het geld ook heen gaat, is naar de stikstofcrisis. Het geld gaat ook naar de klimaatcrisis. Er wordt ook alle ballen gezet op de wooncrisis. Daarmee is dus niet gezegd dat dat niet zou moeten gebeuren. Maar ik denk dat de coronacrisis niet echt een goed argument is voor al deze miljarden. Dat is hooguit een momentum. En dat is wel echt iets heel anders. Je ziet ook dat in Europa gebeurt dat ook. Dat ook de Europese Commissie natuurlijk de coronacrisis daarvoor aangrijpt. Maar het gaat ook vooral om een enorme klimaatopgave. En natuurlijk kost dat geld. Maar je moet gewoon, ja, je zult wel moeten erkennen dat heel veel van dat geld noodzakelijkerwijs moet worden uitgegeven. Maar dat het niet automatisch een investering is om de economie te versterken. Dat zijn in heel veel gevallen gewoon kostenposten. En dan is natuurlijk de vraag, hoe financier je die kostenposten? En dat is natuurlijk een politieke vraag. En je kan ervoor kiezen om die kosten niet te financieren. Dus dan moeten toekomstige generaties ervoor opdraaien. Je had ook voor kunnen kiezen om te bezuinigen. Of om de belastingen te verhogen. Ik zeg niet dat ik daarvoor ben. Maar dat zijn wel gewoon politieke afwegingen. En ik denk dat er een heel goed verhaal bij moet komen. Waarom ervoor gekozen wordt om jongeren op te laten draaien. Voor het oplossen van de klimaatproblemen.
Nee, dus je kan er dan voor kiezen inderdaad door te zeggen van joh, luister, we schuiven het gewoon voor ons uit. Of je laat nu gewoon mensen daar belasting voor betalen. Ja. En dan betaalt deze generatie.
Ja. Ja, daar word je natuurlijk niet heel populair mee. Dat begrijp ik allemaal wel. Maar het is wel opvallend, dat gaf het planbureau ook aan, dat het echt opvallend is dat er wel heel veel uitgaven zijn voor klimaat. Maar dat de belasting op klimaat en milieu heel beperkt blijft. Door het nieuwe kabinet wordt niet noemenswaardig getornd aan of verhoogde belastingen op klimaat en milieu die er al waren. Die zijn ook niet heel erg populair. Dus ik begrijp ook om politieke redenen wel waarom dat gebeurt. Maar je zou er toe voor kunnen kiezen. Je zegt, nou, we gaan de vervuiler laten betalen. Dus je gaat met die CO2-beprijzing ga je nog een paar stappen zetten bijvoorbeeld. Of de consument. Ja, dat is allemaal niet. Dat bedoelde, maar ik maak jezelf ook absoluut niet populair mee. En zeker in tijden van oplopende energieprijzen. Ja, wordt het ook ingewikkeld om een beetje fatsoenlijk koopbeeld tevoorschijn te toveren als je de energiebelasting veel verder gaat verhogen. Maar als je dat allemaal niet wil, omdat je die boodschap niet wil verkopen aan de samenleving, omdat je ook niet meer in staat bent die te verkopen, omdat het vertrouwen nagenoeg weg is. Ja, dan is er nog maar één ding dat resteert. En dat is dus lenen en accepteren dat in de toekomst de staatsschuld oploopt. Dat is nog van belang om nog even te zeggen. De Nederlandse staat leent gratis. De rente is ongeveer 0%. Je ziet hem wel weer oplopen de laatste tijd. Maar gratis geld lenen betekent niet dat je het geld nooit meer hoeft terug te betalen. Ik bedoel, het klinkt alsof je dan, want dan zou je 100 miljard kunnen lenen en het in zee kunnen plempen. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Dat geld moet wel ooit terug worden betaald. En dan is het natuurlijk een cruciaal verschil tussen een echte investering en een kostenpost. En als je een miljard leent tegen 0% en je steekt het in onderwijs en je doet het op een zodanig goede manier dat het er echt voor zorgt dat de kwaliteit van ons onderwijs verbetert en dat je in de loop der jaren, want dat is een lange adem, ziet dat het opleidingsniveau van je bevolking toeneemt en dat je daardoor een kwalitatief sterkere economie krijgt, dan zou je dat miljard misschien kunnen terugverdienen. Maar als jij een klimaat steekt in het voorkomen dat we straks natte voeten hebben, namelijk door ons deel bij te dragen tegen de opwarming van de aarde, dan is de kans heel erg groot. Ik bedoel, dat moet je nog steeds wel willen, want we hebben ook al ons gecommitteerd aan die klimaatdoelen. Maar dat betekent niet dat we die miljard aan klimaatuitgaven dan ook op een hele manier terug gaan verdienen. En dat is het verschil tussen een investering en een kostenpost. Dus dat miljard moet wel een keer worden terugbetaald.
Dan wordt er altijd wel door premier Rutte bij gezegd, je kan ook verdienen aan het klimaat. Hè? Zeker als Nederland, als je voorop loopt, het laatste jongetje bent. Maar goed,
dat is natuurlijk hetzelfde frame opnieuw als de crisis gebruiken. Dat is in de meeste gevallen is het ook flauwekul. Maar goed, dat kan. Natuurlijk kan dat. En natuurlijk zal het gebeuren dat bedrijven ook in Nederland milieutechnologie gaan ontwikkelen en die daar de boer mee op gaan, natuurlijk. Maar ik zie dat meer als een soort bijvangst dan dat je probeert om al die klimaatmiljarden te verkopen als een investering. Ja, dat is gewoon. We hebben, bedoel, wij niet alleen. De internationale gemeenschap heeft gewoon een enorm probleem. En dat gaat gewoon geld kosten. Zeker als je het dus niet wil doen met belastingen, maar met die bakken aan subsidies. Dan kost dat wel geld. Gewoon geld. En dan is het inderdaad ook wel waar. Als je het dan wil doen, ja, dan is het natuurlijk wel handig om dat te doen op het moment dat het lenen gratis is. Want anders had je ook nog die enorme rentelasten gehad.
Ja. Je noemt de stikstof en klimaat noem je los van elkaar. Dat doen ze ook in Den Haag dus blijkbaar. Dat wordt het niet gezien als één probleem. Ze pakken niet het stikstof in het klimaatprobleem.
Nee, er zijn ook twee verschillende fondsen die ze daarvoor op willen richten. Bij elkaar is het 60 miljard. Maar uit mijn hoofd is stikstof ongeveer 25 en klimaat ongeveer 35 miljard. In orde van grootte. Waarbij is afgesproken dat zijn allemaal eenmalige uitgaven, incidenteel. En dat is wel van belang, want dan houdt het op een gegeven moment ook een keer op. En dan heeft dat minder grote gevolgen voor de staatsschuld dan wanneer het allemaal structureel is. En je ziet ook dat het planbureau die twee ook uit elkaar trekt. En ook zegt, van de stikstof, dat is heel duidelijk beperkt in de tijd. Nou, dan kan je bijvoorbeeld denken, dat kan bijvoorbeeld te maken hebben met uitkopen van boeren. Dat doe je. Maar als een boer is uitgekocht, hoef je het jaar erop diezelfde boer niet nog een keer uit te kopen. En daarvan zeggen ze, dat vinden we wel voor de hand liggen dat het eenmalig is. Maar die klimaatmiljarden, daarvan zeggen ze, dat is beleid dat doorloopt tot 2030 met klimaatdoelen tot 2050. Dus de ervaring leert dat eenmalige uitgaven die meer dan een decennium lopen, in de praktijk structureel zullen zijn. En zo wijzen ze overigens nog wel een paar posten aan buiten klimaat en milieu. Waarvan ze zeggen van bijvoorbeeld investeren in leven lang leren. Het ligt niet voor de hand dat je dat één keer doet. Maar dan ligt het op een gegeven moment voor de hand, als je er serieus op inzet, dat op een gegeven moment staand beleid wordt. En dat onderscheid maakt het planbureau. En dat is een onderscheid wat het kabinet zelf dus in de eigen doorberekening, waar we een maand geleden kregen, dat onderscheid werd toen niet gemaakt. Er werden heel veel van die posten incidenteel genoemd. En dat heeft een groot verschil in uitkomst. Orde van grootte, dat als je de kabinetsformule hanteert, dan gaat de staatsschuld op de lange termijn oplopen naar een procent of 70, 75. Als je zegt, heel veel van die klimaatkosten zijn structureel, dan loopt de staatsschuld op naar 92%. In 2060, met alle mits en maren. Dus je moet die berekening niet al te precies nemen. Het gaat vooral om de trend en de richting. Dat is wel een fors verschil van ongeveer 20 procentpunt. En dan is allemaal verondersteld dat we gratis blijven lenen tot een Sint-Juttemus. Dus als de rente gaat oplopen, met dank aan het terugschroeven van het beleid van de ECB. Dan zal die staatsschuld ook na vanand veel hoger zijn. Bij een rente van 2% is de staatsschuld dan op de middellange termijn is dan 120%. Dan hebben we toch wel een beetje. Dan gaan we van Franse toestanden naar Italiaanse toestanden. Ja, ik denk niet dat het zover zal komen. Maar je voelt natuurlijk aan, als dat de doorkijkjes zijn, de projecties zijn, dat volgende kabinetten daarop zullen gaan handelen. En op een gegeven moment zeggen, nu moeten we de broekriem weer aantrekken. En dat is precies hetgene waar het planbureau voor waarschuwt. Als je nu heel veel gaat uitgeven, Dan dwing je komende kabinetten op een gegeven moment te zeggen van, maar nu moeten we echt een stap terug gaan zetten. En dan ga je misschien wel weer op de rem staan op het moment dat het economisch wat minder gaat.
Ja. Kan je nou inschatten, omdat vooral dus die klimaatmaatregelen zo'n grote hap nemen uit de begroting. Mm-hmm. Of we daarin voorop lopen op andere landen, of we te ambitieus misschien zijn. Want ik zie dan die opmerkingen van D66 van dat klimaatbeleid is gewoon belangrijker dan die staatsschuld. Zeker op korte termijn. Kan je daar nou een inschatting van maken of we daar onszelf misschien mee in de vingers snijden om daar te ambitieus in te zijn?
Ik denk dat dat wel meevalt. Ik heb niet alle bedragen per land helemaal meteen allemaal exact paraat. Maar je ziet natuurlijk wel dat in de Europese discussie ook allemaal in orde van grootte van zulke bedragen wordt gesproken. Het is niet voor niks dat in het debat nu in Europa over de begrotingsregels een van de opties is om alles wat met de vergroening en verduurzaming te maken heeft helemaal buiten haken te plaatsen. En daar heeft het nieuwe kabinet in Nederland natuurlijk een beetje op voorgesorteerd. Waar je zegt, natuurlijk moeten we de begrotingsregels handhaven. En natuurlijk moeten we naar streven dat we in goede tijden dat de begroting op orde is. Min of meer in evenwicht is. Maar laten we deze noodzakelijke kostenpost / investering, laten we die even daarbuiten plaatsen. En dat is een beetje zo'n redenering. Als daardoor de staatsschuld oplopen, dan is het jammer dan. En dat is iets waar er natuurlijk heel veel landen op aan het voorsorteren zijn. Want dat is ook gewoon de enige manier om die financiële ruimte te scheppen. Want anders komen al die landen in de problemen natuurlijk met de eigen begrotingsregels. Ja. Maar ik bedoel, dus het is wel begrijpelijk. En misschien ook voor een deel onvermijdelijk. Maar het is wel de vraag wat daarvan de consequentie is. Dat vind ik ook het ingewikkelde hieraan. Als je natuurlijk kijkt dat we. De vorige crisis was natuurlijk een schuldencrisis. We weten ook allemaal van Griekenland. Daar ging het als eerste mis. En toen vielen de domino steentjes om. Dus we begonnen natuurlijk met het feit dat bij sommige landen de overheidsfinanciën niet op orde waren. Waar de financiële markten heel heftig op reageerden. We hebben sommige landen financieel moeten redden. Maar je ziet dat we uit die schuldencrisis niet met navenant lagere staatsschulden zijn gerold. Je ziet dat die staatsschulden nog steeds oplopen. Nu bij de volgende crisis zijn ze weer hoger. Bij de coronacrisis hadden heel veel landen niet de buffer om zelf de klap op te vangen. Dus we hebben een Europees fonds moeten optuigen speciaal daarvoor. En nu is er weer een nieuwe reden om die staatsschuld te laten oplopen. Zo blijf je natuurlijk wel bezig. En het is dat stapel op stapel op stapel. En de vraag is natuurlijk wel, als we niet meer willen dat de centrale bank in Frankfurt al die rommel maar voor ons opruimt. Ja, hoe houdbaar dat op termijn dan is. Kijk, het is ook niet, een economie is ook niet houdbaar als die niet verduurzaamt. Ik bedoel, dat zal het tegenantwoord zijn. Je moet wel die klimaatdoelen gaan halen. Want anders is het ook einde verhaal. Dat begrijp je natuurlijk ook. Maar het is wel heel zorgelijk dat er op geen enkele manier aan buffers is gebouwd om dit soort klappen op te gaan vangen. En dan ga je dus die schulden enorm zitten stapelen. En de vraag is, waar houdt dat op? En ik kan me heel goed voorstellen dat een jongere generatie denkt, ja, het is fijn dat er in Nederland eindelijk een kabinet is dat serieuze klimaatproblemen wil aanpakken. Beter laat dan nooit. Maar als vervolgens diezelfde generatie daarvoor financieel straks gaat opdraaien, ja, dat lijkt me toch een vervelende boodschap.
Mm-hmm. Heeft het ook niet wat te maken dat je die klimaatrekening, wij zijn er zelf ook heel kritisch op geweest, hè? Dat je niet dus ten koste van mensen, bijvoorbeeld die zo'n doorwaaiwoning hebben, van hoe kan ik het überhaupt betalen? Dus daar wil je dan nu subsidies aan geven om ze te helpen daarmee. En dan gaat die klimaatrekening ook eigenlijk gewoon oplopen.
Ja, toch? Ja. Nee, zeker. Dus dat is, dus je ziet ook dat, omdat natuurlijk het vorige kabinet ervoor koos om, wat was het, Ed Nijpels met 100 belangenorganisaties het klimaatbeleid te laten verzinnen. En de betalende consument kon niet meepraten. Dus die kreeg voor een belangrijk deel de rekening toegeschoven. Dat heeft voor heel veel onzekerheid gezorgd. We zijn als krant inderdaad, denk terecht, heel kritisch geweest. Van wie gaat er allemaal voor opdraaien? Ja, maar als nu aan het eind van de rit niemand ervoor opdraait, tenminste, ogenschijnlijk niemand, omdat we dus inderdaad de consument, maar ook niet bedrijven met enorme milieulasten willen opzadelen. Het is niet gratis. Ik bedoel, uiteindelijk komt er ergens een keer een rekening. Alleen die is natuurlijk abstracter geworden en minder tastbaar. En dan er komt ook nog eens een keer bij dat het is. Ja, ik denk dat het onmogelijk is om die klimaatdoelen te halen zonder grof geld uit te trekken. Overigens vraag je af, wisten die partijen dat dan nog niet toen ze de verkiezingsprogramma's opstelden? Maar was deze klimaatuitdaging dan een totale verrassing voor deze vier partijen? Nee, ongetwijfeld niet. Dus in de verkiezingsprogramma's hadden daar nog een andere oplossing voor bedacht. Of een tekortschietende oplossing kan ook. Maar ja, wat natuurlijk wel een onheimisch gevoel geeft. Misschien mij meer als belastingbetalende burger dan als econoom. Als geld gratis is en je kan het uitgeven als water, zoals het kabinet van plan is. Ja, wie ziet er dan nog op toe dat elke euro dan ook efficiënt en effectief wordt uitgegeven? Mm-hmm. Hoe voorkom je dat die subsidieregelingen die ze allemaal gaan optuigen enorm uit de klauwen gaan lopen? Dus dat is de andere kant. En ik ben het helemaal mee eens. Dus natuurlijk bij het vorige kabinet is er heel veel klimaatdraagvlak verspeeld. Dat is echt ontzettend zonde. Dus die kans is enorm gemist. Dus daarom zie ik het ook niet als een kabinet van nieuw elan, maar het is echt een soort reparatie van enorme fouten die in een vorige ronde natuurlijk zijn gemaakt. Dat is echt dood en dood zonde.
Ja, en beantwoord die vraag is van wie ziet erop toe, buiten journalisten zoals jij, die dat in de gaten gaan houden, maar wie hebben we daar nog meer voor?
Ja, nou normaal gesproken de Tweede Kamer, maar ik ben benieuwd. Weet je, als alles met geld wordt afgekocht, dan is geld ook wordt het ook een soort ruilmiddel. Ik bedoel, als het allemaal niet op kan en als zelfs de meest financieel gedisciplineerde partijen, zoals bijvoorbeeld de VVD en CDA normaal gesproken waren, als die het allemaal geen probleem vinden om dat geld zo uit te gaan geven, ja, dan wordt het natuurlijk heel verleidelijk voor partijen om wensen die er nog leven in de Kamer gewoon weer af te kopen. Ik kan hier voorhand zeggen dat er allerlei schandalen uit gaan rollen, dat weet ik niet. Maar het is natuurlijk wel de vraag of dit de meest doelmatige manier is om dat geld te besteden. En het vond opvallend dat recent was een opiniestuk van hele trits economen, waaronder Koen Teulings en Bas Jacobs onder andere, nog een aantal anderen. Die twee economen zijn uitgerekend de twee geweest die tijdens de hele eurocrisis hebben gezegd van knijp dan niet de economie af, geef nou meer geld uit als overheid. En die ook nu weer hebben herhaald rondom deze periode van de coronacrisis. Van ook Koen Teulings bij ons in de krant nog. Ga nou als overheid op een substantieel hoger niveau van uitgaven zitten. Want we kunnen dat hebben met z'n allen. Een staatsschuld van 60 is niet heilig zalig maken. Dat kan ook 70 zijn. Zelfs die economen zijn kritisch en argwanend over wat er nu in de stijgers wordt gezet. Omdat ze aanvoelen van ja, maar het is niet zo dat wij gezegd hebben dat elke discipline overboord moet. We hebben gezegd, nee, er moet een substantieel grotere overheidsbegroting komen. Waarbij we best kunnen hebben als Nederland dat de staatsschuld in plaats van constant 60% bijvoorbeeld constant 70% is. Maar wat er nu gebeurt is niet zozeer alleen het verhogen van de uitgaven, maar is ook het ogenschijnlijk loslaten van elke vorm van disciplinering. En daar zit ik met name de zorg.
Ja, zie jij een soort doemscenario? Je hebt in Brussel gezeten toen met de schuldencrisis, de eurocrisis. Je schetst nu een beeld van voor je het weet worden we een soort Italië of Griekenland. Andere landen zien dit ook, dat het raarste jongetje uit de klas dit los gaat laten. Zie je één grote chaos met die begrotingsdiscipline in Brussel?
Ja. Nou ja, dat is in Brussel sowieso. Ik bedoel, want dan, ja, weet je, als de vrekkige vier, wij noemden ze altijd de zuinige vier, want vrekkig heeft iets heel negatiefs. Ik bedoel, we waren trots op dat we ook gewoon
verstandig
waren. De verstandige vier en de vier die het bij het rechte eind hadden, weet ik bedoel. Maar als zelfs die dat gaan loslaten, dan kan je natuurlijk wel een beetje aanvoelen waar het hele debat in Europa natuurlijk heen gaat qua begrotingsregels. En het lastige is alleen dat je nu niet op de financiële markten kan zien wat daarvan de consequenties zullen zijn. Omdat die financiële markten voor een belangrijk deel zijn uitgeschakeld doordat de Europese Centrale Bank daar zo'n grote partij op is. Ik bedoel, de Europese Centrale Bank heeft natuurlijk al om en erbij 1/3 van de staatsschulden in de eurozone opgekocht. Om op de balans staan, ook van Nederland. Het gaat nog een hele poos duren voordat het zijn effect gaat hebben. En beleggers zullen niet heel snel hun vertrouwen in de eurozone verliezen. Omdat ze de woorden van Mario Draghi, de vorige ECB-president, whatever it takes, altijd zullen onthouden. Dat ze weten, de ECB, daarvoor bestaan inmiddels ook geen taboes meer. Die zullen altijd te hulp schieten. Dus ik vind het heel moeilijk om voor te stellen van wanneer gaat dit dan mis en op welke manier gaat het überhaupt mis en op welke manier gaat het dan mis. Dus als die staatsschulden blijkbaar misschien toch op de lange termijn houdbaar zijn, in die zin dat beleggers het steeds blijven accepteren en rentestanden niet totaal de lucht in schieten, dan nog zullen staatsschulden oplopen en dan nog kun je voorspellen dat bij de Nederlandse cultuur zal passen dat er op een gegeven moment daar zullen ingrijpen. Ja. Dat betekent dat je nu een spendeerkabinet hebt en straks misschien een bezuinigingskabinet of een kabinet dat de lasten verhoogt. Dus je zadelt een volgend kabinet op met een enorme erfenis. En dat is, dan krijg je een enorme politieke wisselvalligheid waar we natuurlijk helemaal niet blij mee moeten zijn. En het geeft ook geen goed gevoel dat het vertrouwen van de burgers en van de oppositie nu gekocht wordt met geld. Het is natuurlijk zo doorzichtig om dat op die manier te doen. Dus ik denk dat ik verwacht dat heel veel mensen daar toch een onheimisch gevoel bij hebben. Van ja, het zijn wel mijn belastingmiljarden. En dan mag het lenen wel gratis zijn. maar het moet dan wel goed terechtkomen. En zal dat ook echt gaan gebeuren?
Ja, en dus inderdaad van te grote klimaatambities kunnen uiteindelijk zorgen voor een soort gure economische wind. Dat je daardoor misschien in je pensioen of in je uitkering daar in gekort wordt. Omdat we te ver hebben doorgedreven.
Ja, nee, dat zou natuurlijk kunnen. En je ziet ook wel dat ook blijkbaar een enorme aarzeling is om dan vervuilende bedrijven daarvoor op te laten draaien. Dus de systematiek is ook niet helemaal losgelaten. Maar daar durven ze niet met hele radicale stappen te komen. En die kans is natuurlijk wel aanwezig. En misschien valt dat mee. Maar dit is wel een risico dat genomen wordt. En mij lijkt dat. Omdat het exact vier dezelfde partijen zijn die nu een totale andere manier van denken hebben aangenomen. Een soort totale transformatie zijn doorgaan. Dat ze ook gewoon moeten uitleggen, hoe kan dit eigenlijk? Wat is hier nou de logica van? Dat in het regeerakkoord stond al van we kunnen de komende jaren wel een hoger begrotingstekort hebben. Ze laten het tekort oplopen. En we streven op de langere termijn naar een begrotingstekort van 1,75%, dus net iets minder dan min 2. Of net iets hoger dan min 2, moet ik zeggen. Terwijl we altijd hebben geprobeerd om de boel in evenwicht te brengen. Het staat haaks op de Europese regels. En nu blijkt uit de doorrekeningen dat ze die min 1,75 niet eens halen. Dan schieten ze gewoon ver doorheen. Dus ook gewoon voor de langere termijn, als dit allemaal realiteit wordt, het beleid dat nu is neergezet voor de komende periode en voor de jaren daarna, als het allemaal in die pijplijn wordt gedouwd, al die toekomstige miljarden, ja, dan gaan we naar een situatie toe waar we in een enorm tekort hebben op de begroting structureel. Ja, je vraagt echt af van wat bedoel, kunnen ze een omschrijving geven van de financiële problemen waar ze het toekomstige kabinet dan mee opzadelen? En hoe moeten die dat dan gaan fixen? Ja, het is echt, ja, je krijgt echt zo'n na mij de zondvloed gevoel. Het is heel ja, om die zondvloed qua klimaat dan te voorkomen. Maar ja, financieel is het toch echt heel, heel merkwaardig.
Ja, want niemand zegt erbij natuurlijk van die klimaatproblemen, die zijn natuurlijk groot. Dat ziet iedereen wel in. Maar het zijn ook gewoon keuzes die je maakt als kabinet.
Ja, de keuzes hoe je dat dan... kijk, in Nederland komt ook relatief laat in actie. Dus ik zou me niks verbazen dat het prijskaartje voor ons ook hoger is daardoor. Dat kan ik niet helemaal onderbouwen, maar dat is meer een soort boerenlogica. Dat je denkt, van, ja, als je later de startblokken komt, dan moet je het ook harder aan trekken om het allemaal nog voor elkaar te krijgen op tijd. Zet ik ook als Nederlandse staat, is natuurlijk ook door via rechtszaken natuurlijk ook tot de orde geroepen. Werd opgewezen dat Nederland zich moet houden aan de afspraken die het zelf heeft gemaakt internationaal. Ja, dan, en als je dan nu pas met die ambities komt, ja, dan zal het ook wel met grof geweld moeten. Nou, daar ziet het ook naar uit. Dat gaat dus ook gebeuren met die miljardenfondsen.
Ja, het is niet alleen klimaat en stikstof. Hè. Bijvoorbeeld ook een aantal miljarden naar defensie. Ja. Wat ik ook wel aardig vond, dat zei je al eerder deze week. Het is ook nog best heel moeilijk voor die departementen om dat geld dan op te maken. Ja. Ik begrijp ooit dat ze bij onderwijs dachten van nou, het hoeft even niet allemaal zo snel, want ik zou niet weten waar we het aan moeten besteden.
Ja, ja. Nou, stel je eens voor dat jij de loterij wint. En je wint 1 miljoen schoon het handje. Dat is ook altijd populair. Van wat ga je er eigenlijk mee doen? Nou, maar heel veel mensen beginnen, ja, een nieuwe auto. Ja, dat schiet ook niet op. Ja, en dan weet je, hoe gek we kopen een auto van 50.000 euro. Ja, dat miljoen nog zak lang niet op. Nou, ik hoop er toch wel echt een huis van 5 ton. Ja, dan hou je nog, bedoel, en zo, weet je, bedoel, als je geld als water hebt, kan je er enorm over fantaseren. Maar daarmee heb je het allemaal nog niet uitgegeven. En ook het planbureau.
Dit is in één keer helemaal doorheen, hoor.
Dit is wel juist helemaal in één keer doorheen. Nou, en ik zou het een keurig de bank zetten, maar tegen een negatieve rente, nee, flauwekul. Maar weet je, het is ook, als het een enorm bedrag is, moet je er bij een manier ook de fatsoenlijke bestedingen voor weten te vinden. Dus dat. Dus daar wijst het planbureau ook op. Je hebt natuurlijk de wetgeving. Je moet de plannen bedenken. Je hebt bijvoorbeeld bij infrastructuur heb je alle aanbestedingsprocedures waar je doorheen gaat moeten. Dat vergunningsprocedures, die kosten tijd. En dan vervolgens heb je nog het punt van personeel. Je moet ook de handjes hebben. Bijvoorbeeld allerlei extra plannen voor defensie worden niet allemaal door het planbureau gehonoreerd. Omdat ze zeggen van ja, je kan allemaal uit willen breiden met defensie. Maar die mensen zijn er gewoon domweg niet. Dus dat honoreren wij niet. Het geldt ook voor plannen rondom infrastructuur. Het bereikbaar maken van allerlei nieuwe woonwijken. Daarvan zeggen ze ook, dat gaat gewoon meer tijd kosten dan deze periode. Dus die miljarden krijgen niet weggezet. Je kunt ook vergelijken, ik heb er ook wel eens eerder over gehad, die extra miljarden voor het onderwijs. Dat Arie Slob ineens 8 miljard te besteden had. Maar dat moest en dat zou wel in 2 jaar worden uitgegeven. Nou, dat kan zo'n sector heel moeilijk absorberen. Ja, behalve als je dan hele rare dingen uitgeeft. Dat is precies ook het risico. Dat je denkt, oh ja, dat geld ligt er nu. De Tweede Kamer zei nog, mag het niet in 3 jaar? Nee, het moest per se in 2 jaar. Het zal wel een bepaalde gedachte achter hebben gezeten. Ja, dus dat is nog niet zo makkelijk. En dan heb je inderdaad ook nog beperkingen in de bouw. Heb je de beperkingen van de grondstofprijs. Je hebt de beperkingen van de tekorten aan materiaal. Beperkingen van tekort aan mensen. Je kan niet overal tegelijkertijd enorm gaan zitten uitbreiden. En het is ook nog eens een keer de vraag in welke mate je niet de private economie afknijpt. Dat vind ik ook nog een interessant punt in die doorrekening. Je ziet dat het kabinetsplan lijkt tot een hogere economische groei. En dat komt omdat de overheid is ook een soort consument. En het begeeft zich ineens een enorme dikke consument op de markt. Ik bedoel, die gaat als een gek zitten kopen. Dus dat jaagt de economische groei aan. Maar die doet dat door heel veel werkgelegenheid te creëren in de overheidssector. In de semi-publieke sector. Je ziet de werkgelegenheid in de private sector eigenlijk een beetje dalen. Maar het is ook een enorme concurrent als ware geworden, de overheid, op de markt. En de private economie wordt eigenlijk een beetje afgeknepen ten gunste van de publieke economie. Dus de vraag is ook of de economie daar dan sterker uitrolt. Laat nog onverlet dat allerlei echte investeringen misschien wel moeten plaatsvinden. Maar als je ineens met dit soort beleid komt van deze omvang, kan het ook grote consequenties hebben. Dat wordt ook geconstateerd. Dat zal ook leiden tot het opdrijven van lonen en prijzen. Dus ook de marktsector moet gewoon qua lonen er weer achteraan. Als je er op een manier heel veel geld gaat uittrekken voor allerlei publieke sectoren. De tekorten op de arbeidsmarkt verder aanjaagt. De krapte wordt groter. Ja, dat geeft ook een loon- en een prijsdruk. Dus het heeft allerlei effecten die ongekend zijn. Dus in die zin, het is ook een spannend experiment.
Ja, waar ik ook opeens aan zit te denken is van hoe staat het eigenlijk met dat Wopke Wiebes fonds? Want daar waren ook allerlei miljarden beloofd. Toch? Ja. Komen die hier ook nog eens extra bij of hebben die inmiddels, zijn we daarmee gestopt?
Nee, dat bestaat nog steeds. Zelfs qua omvang is het even groot en qua rijkwijde, qua thematiek is het iets verkrapt. Dus het krijgt iets meer focus nog, maar het bestaat nog steeds. En dus dat is het nog steeds. Nou, we weten van de afgelopen tijd dat het niet zo makkelijk is om daar hele goede projecten voor te verzinnen. Daar is ook een club opgezet die dat bestuurt, die al die, onder leiding van Jeroen Dijsselbloem, oud-minister van Financiën, die al die projecten moet beoordelen. Ja, die zijn zo kritisch dat er nog niet zo heel veel projecten groen licht hebben gekregen. Maar dat bestaat nog steeds. Dus dat, dat is ook een van die voorbeelden. Nou, die systematiek hebben ze eigenlijk. Dus die filosofie hebben ze heel erg uitgebreid. Die systematiek denk ik niet. Want het is even de vraag of die stikstof- en klimaatfondsen op precies dezelfde manier gaan werken. Volgens mij zijn het vooral fondsen om ze zoveel mogelijk buiten de begroting te proberen te houden. Maar het idee van geld is gratis. Dus laten we maar een miljarden in de economie pompen. Ja, dat is dus dezelfde filosofie. En dat is zo goed bevallen dat ze dat nu op heel veel thema's toepassen.
Ja, en je had het al eventjes over de arbeidsmarkten en de gevolgen daarvoor. Wat zie je nog meer in die CPB-berekeningen? Onder andere bijvoorbeeld voor gepensioneerden of voor mensen met een uitkering. Hebben ze daar ook in hun berekening iets over gezegd?
Zeker. Nou ja, we hebben het nu best wel heel veel gehad over de langere termijn. Maar voor de komende 4 jaar zijn er ook wel grote consequenties. Namelijk dat het een kabinet is dat alle ballen zet op geld uitgeven. En niet of nauwelijks op het verlagen van de belastingen. Dat is ook een keuze natuurlijk. Ja, anders had het nog meer geld gekost als je het en-en zou doen. Dus ik snap wel waarom dat zo gedaan is. Maar het gevolg is bijvoorbeeld dat de koopkracht ook totaal stagneert. Voor alle groepen en voor gepensioneerden zelfs daalt. Dus dat is wel een moeilijk verhaal om te verkopen. Want natuurlijk kan je steun in de politiek en in de maatschappij kopen door vooral heel veel subsidies te verlenen en geld uit te gaan geven. Maar ik denk dat heel veel mensen ook graag willen dat als de economie goed draait, dat ze dat ook terugmerken in de portemonnee. Dus het gevoel dat ze mee profiteren van die economische welvaart. Ja, als deze berekeningen allemaal bewaarheid worden, dan gaat dat niet of nauwelijks gebeuren. Dat lijkt mij nog wel een lastig verhaal om aan de samenleving te verkopen.
Ja, kun je dan zeggen dan, aan de ene kant wordt die rekening een beetje bij de jongeren neergelegd omdat ze vooruitschuiven, maar de gepensioneerden zijn ook de klos. Wij, Martin, zijn de gelukkige middengroepen die er niet veel last van hebben.
Ja, nee, in die zin zou je dat kunnen zeggen. Ik bedoel, je legt niet zozeer een rekening. Nou ja, maar voor de gepensioneerden gaat de koopkracht echt omlaag. Voor het overige met een koopkracht van 0% ligt niet echt een rekening neer. Maar je belet in ieder geval de mogelijkheid om mee te profiteren. Dat is natuurlijk wel echt een duidelijke keuze geweest. Want als je ook nog zwaar ging lasten verlichten, ja, dan zou het heel veel extra geld hebben gekost. Maar ja, dus in die zin, je kan ook zeggen, er worden ook gewoon grote groepen natuurlijk ontzien. Want je hebt ook allerlei klimaat- en milieubelastingen natuurlijk bij de huidige generaties neer kunnen leggen. En dan was die koopkracht natuurlijk helemaal slechter uitgepakt. Dus ik denk dat dat ook de reden is omdat ze dat niet hebben gedaan. En dachten we, nou, dit is eigenlijk dan een soort second best uitkomst. Dat de koopkracht ongeveer gelijk blijft, maar in ieder geval niet verslechtert. Zeker. Maar ja, dus dat wordt ook wel een lastige. Want ik denk dat er veel verzet gaat komen. Dat is wel iets waar de linkse oppositie en 50PLUS en dergelijke zich tegen gaan verzetten. Het feit dat de gepensioneerden dus er gemiddeld genomen op achteruit gaan. Dat komt onder andere omdat heel veel pensioenen nog niet worden geïndexeerd. Er is een hoge inflatie. En de pensioenen in heel veel gevallen stijgen nog niet mee. Wat ook heel gevoelig ligt is het feit dat het minimumloon wel wordt verhoogd, maar de AOW daarvan wordt ontkoppeld. Dat zou nog niet automatisch betekenen dat de AOW daalt, maar dat maakt wel het gat tussen werkenden en gepensioneerden groter. Terwijl de bijstand bijvoorbeeld wel meestijgt met het stijgende minimumloon. Dus je ziet dus dat zowel werkenden als uitkeringsgerechtigden nog net rond de nul of een heel klein plusje qua koopkracht zitten, terwijl gepensioneerden echt erop achteruit gaan. Ja, en als je dat gat weer wil gaan dichten, ja, dan kost je dat weer geld. Dus dan ga je nog meer geld uitgeven, maar dan voor belastingverlaging.
Verwacht je nog wat? Politiek gezien normaal worden wat conflicten opgelost, juist om er nog wat extra geld bij te doen. Maar verwacht je dat er nog iets? Je gaf wel een soort voorschot op van nou, hier een onsje minder of iets minder die rekening. bij de jongeren of de gepensioneerden toch iets tegemoet komen? Verwacht je zo?
Ja, nou, ik weet niet zo goed. Ik zou me heel goed kunnen voorstellen dat inderdaad die ontkoppeling van de AOW en het minimumloon, dat dat nog een ding gaat worden in de debatten. Ik weet niet hoe hard de partijen dat allemaal gaan spelen. Maar we hadden ook onlangs ook in de krant dat ook de senioren van de coalitiepartijen zelf daar moeite mee hadden. VVD, CDA en D66. Hun seniorenafdelingen hebben een brandbrief gestuurd aan hun eigen fracties. Dat ze dit totaal onverantwoord vinden. Dat zal niet meteen tot enorme oproer in die partij leiden. In de zin van allerlei partijbaronnen en niet taferelen zoals we in het verleden wel hebben gezien toen met die inkomensafhankelijke zorgpremie. Dit is wel een hele bittere pil. Dus ik zou me voor kunnen stellen dat hier nog wel wat beweging komt. Omdat het misschien relatief makkelijk te repareren is. Maar ja, dan kost het weer extra geld. Maar ja, dat zeg ik. Als het allemaal niet uitmaakt, als je toch geld als water uitgeeft, ja, dan kan deze sloot er ook nog wel overheen.
Hoeveel hebben we het over ongeveer?
Ja, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Nee, ja. Ik weet niet hoeveel dat zou kosten. Het hangt ook vanaf hoe je het repareert. Want een deel repareren ze al. Ik ben ook benieuwd hoe ze het repareren. Dan hangt het ook vanaf. Want het kabinet zegt al, we laten wel die koppeling los. Maar we verhogen ondertussen de oudere korting. Daarvan is het natuurlijk het lastige dat de oudere korting, daarmee bereik je niet iedereen. Want ja, dat is een korting op je belasting. Dus en als je niet voldoende belasting betaalt als gepensioneerde, bijvoorbeeld omdat je dus een laag inkomen hebt, dan kan je die korting ook niet of nauwelijks verzilveren. Dus dat heet de verzilveringsproblematiek. Als je dat heel gericht zou willen oplossen, is het misschien niet eens zo heel erg duur. Wellicht. Hangt ook een beetje vanaf in welk tempo je dat minimumloon verhoogt. Die wordt met 7,5% verhoogd gedurende de periode. Maar hoe snel ga je dat doen? Is dat meteen volgend jaar 7,5% of smeer je dat helemaal uit over die 4 jaar? Dus daar hangt het ook heel erg van af hoe je dat gaat fixen. Of dat je die koppeling weer herstelt. En dat zou misschien wel relatief duur zijn. Maar dan trekken ze misschien die oudere korting weer in. Nou goed, dat zijn alle mits en maren. Ik hoop dat je dan begrijpt dat ik ook niet meteen er een cijfer achter de komma bij heb. Maar dat zal natuurlijk dan in zo'n debat ernaar gekeken worden. Van ja, het is wel leuk om dat allemaal te gaan fixen, maar hoe gaan we dat betalen en hoeveel geld gaat het ons kosten?
Ja, wanneer moeten we er klaar voor gaan zitten, volgende week?
Ja, het is dinsdag. Is het, dat zal een lang plenair debat worden. Dus de Kamer komt altijd dinsdag in actie in de middag als alle fracties vergaderd hebben. En dat zal allemaal avond en nachtwerk worden. Maar goed, ik zou lekker onze site in de gaten houden en onze krant in de gaten houden. Want onze collega's in Den Haag, wij zitten dan lekker thuis op de bank. Terwijl onze collega's in Den Haag tot weet ik veel hoe laat er allemaal in die debatzalen en wandelgangen rond moeten hangen om het allemaal te verslaan.
Dus, weten we nog van heel lang geleden.
Hoe dat zeker. Ja, hartstikke leuk, maar wel echt wel, het is wel heel vermoeiend en hele lange dagen. Goed, dat weet de politiek altijd goed voor zichzelf te regelen om oeverloze debatten te houden. Maar goed, dat gaat ook wel echt ergens over. Dus ik ben heel benieuwd of dat zal niet tot rigoureuze veranderingen leiden. Daar geloof ik helemaal niks van. Want het is allemaal net uit onderhandeld. Je gaat niet zomaar ineens eerst de beste debat die regering wordt weer openbreken. Maar die koppeling, die ontkoppeling AOW, dat zou nog wel eens een spannend ding kunnen worden.
Gaan we in de gaten houden. Nou, ik ga het ook zeker vanaf thuis kijken, want de quarantaine is dan ook nog aan de gang. En ik ben blij dat hier drie jonge dochters zich zo stil hebben gehouden. Het is eigenlijk prima verlopen zo op afstand. Dat kunnen we vaker doen. Dankjewel voor je tijd, Martin. En volgende week gaan we vast nog eventjes bespreken ook hoe dat debat dan afgelopen is. U kunt ons vragen blijven stellen op ons e-mailadres. Dat is podcast@dft.nl. En dan zijn we volgende week weer te horen.
Oké, dankjewel. Tot volgende week.